Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement.
Hartelijk welkom bij alweer de 37e podcast van Studio Langehans. Het is juni 2026 en ik zit hier met Petra Dogger, praktijkverpleegkundige.
Ja. We zijn er weer, Bertien.
En ik ben Bertien Hart.
We gaan er een mooie podcast van maken, denk ik.
Heb jij nog een mooie casus uit de praktijk?
In de dagelijkse praktijk.
Zeker. Een echte casus. Het is, Bertien, iets waar ik toch wel veel tegenaan loop in de praktijk. Zowel bij diabetes als bij CVRM. En natuurlijk zo langzamerhand ook bij al die patiënten die alleen voor hun gewicht bij mij op het spreekuur komen. Uitgebreide gesprekken. Ik neem aan dat dat herkenbaar is. En dat is natuurlijk ook leuk. En dan probeer je mensen toch een beetje in beweging te krijgen. En wat mij dan echt heel vaak opvalt is dat... dat matig intensief bewegen, wat in die beweegnorm staat, dat gebeurt bij ons in de regio eigenlijk best goed. Wij wonen natuurlijk midden in de natuur, dus dat maakt het misschien makkelijker. En als je dan zo navraagt, wat doe je? Nou, wandelen, fietsen, dat gaat allemaal wel. Maar krachttraining, ja, daar haken toch heel veel mensen af. Nou, en dan op een gegeven moment komt het bij veel mensen in het gesprek, nou, dat wil ik er dan wel bij doen, want als jij denkt dat dat goed is, en dan zijn ze heel erg, dan gaan ze op pad en dan gaan ze beginnen en dan komen ze later weer terug en dan is het eigenlijk altijd van... Ja, nee hoor, met die sportschool, daar ben ik weer mee gestopt. Zo'n sportschool, dat is echt niks voor mij. En dan denk ik, ja, nee, ik denk dat maar een klein handjevol mensen zo'n sportschool fantastisch vindt. Alleen, het is wel heel nuttig en heel gezond om te doen. En toch lukt dat dan dus kennelijk niet om dat vol te houden.
Nee, dat is ook lastig, denk ik. Ja. Want je moet het heel consequent blijven doen. En jaar in, jaar uit, week in, week uit...
Ja. Nou ja, zo zie je dus dat iets wat niet zo leuk is, dus waarschijnlijk voor veel mensen, dat ze dat dan uiteindelijk ook niet gaan doen. Terwijl, dan kun je een beweegnorm opstellen waar staat matig intensief bewegen, gaan wandelen, fietsen enzovoort. Maar ook spierversterkende activiteiten. Dan hoeft dat natuurlijk niet altijd in een sportschool, maar dan toch.
Ja, nee, ik zag ook laatst, er was op LinkedIn een zakkaartje langskomen met iets van 10 oefeningen. Ja. Die je dan thuis gewoon naast je bed kan doen. Dacht ik, nou, ik heb dat wel geprint. Dan neem ik mee op vakantie,
ook.
Maar dat is niet gebeurd.
Maar dan doe je het toch niet.
Precies.
Ook altijd, ik heb ook niet alleen over mezelf, maar er zijn genoeg mensen die dan met goede voornemens van alles gaan doen. En uiteindelijk dat toch niet helemaal lukt. Dat is herkenbaar, hè?
Klopt, ja. Dan gaat dat elastiek mee op vakantie. Ja. Dat gaat ongebruikt weer mee naar huis.
Ja, en jij?
Ja, nou, ik heb ook twee dames, twee superleuke dames uit mijn praktijk. Die hebben allebei een gastric bypass gehad destijds. Allebei met veel resultaat. Eén vrouw van, midden 40. Goed afgevallen. Die liep dan met haar kinderen door het dorp met haar overgewicht. En dan... at ze een ijsje met de kinderen. En dan zeiden de kinderen... dan voelden ze de omstanders denken... ja, vind je het gek? Zit je weer een ijsje te eten? Dus die leed er enorm onder. Is enorm opgeknapt na de gastric bypass. Mm-hmm. Toch teruggevallen. En een andere dame... die is ook 20 kilo afgevallen... na de gastric bypass. Ging weer heel veel meer bewegen. De diabetes die ze had was verdwenen. Zonder medicatie. Blij. Goed bezig. Ja. En dan... na een aantal jaren dan had ze had heel erg veel stress. Ze had in haar relatie had ze stress. Ze had een kind met problemen. En dan namen er haar chronische pijnklachten toe. En dan ging ze niet bewegen. En het gewicht nam weer toe. En ik had eigenlijk heel erg met haar te doen. Want ze had altijd goede voornemens. Maar door die enorme stress kwam het er niet van.
Nee, en dan vervalt iemand dus toch weer terug in oude gewoontes kennelijk. Hè? Hoe goed je dat ook geleerd hebt. Of zelfs de beperking van zo'n gastric bypass maakt dan dus uiteindelijk niet... dat je dat helemaal los kan laten of zo, het dan.
Nee, ik vond ze... ik had er wel een heel interessant boek over gelezen van Rogier Hoenders. Dat is een hoogleraar zingeving, leefstijl en GGZ in Groningen... Hij is psychiater en hij heeft onlangs een boek geschreven... het leefstijlboek voor de zorgprofessional. Gewoontedieren in beweging. Ik dacht, nou, dat is wel een mooie titel... die aansluit bij allebei onze casus. Dus ik vind het interessant om hem te bellen. Zullen we dat doen?
Dat gaan we doen. We gaan hem bellen.
Bellen met een expert.
Met Rogier Hoenders.
Ah, Rogier, super fijn dat we jou kunnen spreken. We zitten hier in de studio van Lange Hans en we hadden wat casuïstiek besproken, Petra en ik. En daar bleek uit dat we toch wel tegen dingen aanlopen in de dagelijkse praktijk. En ik had gezien dat jij een heel mooi boek had gepubliceerd onlangs. Het leefstijlboek voor de zorgprofessional. Gewoonte dieren in beweging. En,
zo is het.
Ja, en dat je beschrijf je een stappenplan in 3 fasen en 10 stappen uitgewerkt en concrete adviezen. Dachten we, we moeten dus bij jou zijn met onze problemen in de dagelijkse praktijk. Want we hebben dan, het lukt een gemiddelde Nederlander heel slecht om gezonder te gaan leven. Je weet wat goed voor je is, maar ik las ook al een stuk in jouw boek. En daaruit blijkt dat zonder begeleiding faalt 90% van de goede voornemens binnen 2 jaar. En waarom is dat nou? Kun je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Kijk, wetenschappelijke raad en regeringsbeleid die zijn een aantal jaren geleden al: weten is nog geen doen. En dat is denk ik een hele goede samenvatting. Dus informatie is wel nodig, maar is niet afdoende om te kunnen veranderen. En dat heeft met een paar dingen te maken. Als ik het heel beknopt de essentie geef, het gaat om de evolutionaire structuur van het brein. Hè, die globaal bestaat uit reptiele brein, emotioneel brein en een mensenbrein of neocortex. En het maakt dat de diepste structuren zijn, die het oudst zijn, die zijn het meest dominant. En we maken onze plannen, simpel gezegd, met de neocortex. Maar zodra er emotie op speelt, of instinct, of ingesleten patronen, dan worden eigenlijk de voornemens overroeld. En mensen kennen dat wel als emotie eten bijvoorbeeld. Dan overroelt de emotie het voornemen om niet meer een eetbui te hebben, en dan schiet je weer in die oude gewoontes. Komt ook omdat we gewoonte dieren zijn. De ondertitel zei het al een beetje. En heel veel van onze gedragingen en zelfs een deel van onze gedachten of interne dialoog gaat onbewust. Dat speelt ook nog een rol. En daarnaast hebben we dan ook nog een omgeving vol verleidingen. En dus een omgeving waarin wij continu worden uitgenodigd om via reclames om ongezonde dingen te doen. Die vooral dopamine gedreven zijn, waardoor wij terugschieten in de oude ongezonde dingen. Nou, en ik kan er nog een paar andere noemen, maar dit is eigenlijk de essentie waarom het zo lastig is om te veranderen.
Maar je hebt dan dus eigenlijk de goede plannen ontstaan in de neocortex, en uiteindelijk wint toch je reptiele brein, begrijp ik. Dat je weer teruggaat, als hele kort door de bocht samenvatting.
Ja, het is inderdaad kort door de bocht. Want eigenlijk bestaat het brein veel meer uit dynamische netwerken dan uit echt statische structuren. Maar om het een beetje inzichtelijk te maken. Als wij ontspannen zijn, dan is het vooral de neocortex. Dus het jongste deel van ons brein, die uniek is voor mens zijn. Die bepaalt vooral de richting. He, daar maken we plannen, daar hebben we controle over onszelf. Dan kunnen we onze impulsen en ideeën allemaal wat reguleren. En dan gaat het als het ware top-down, om het zo maar te zeggen. Dus dan kan je neocortex, kan je de andere structuren onder houden. Maar zodra je in emotie, angst of stress komt, dan keert als het ware de richting om. En dan worden de diepe gelegen structuren, zoals het emotionele brein, amygdala, hippocampus, maar ook het reptiele brein bij de hersenstam, dat wordt dominanter. En dat overroelt dan de plannen die je hebt gemaakt in je neocortex.
Ja, maakt dat het ook dat het zo moeilijk is om dingen duurzaam te veranderen? Want dat klinkt mij ook wel een beetje herkenbaar. Patiënten zeggen vaak tegen mij, ik moet de knop omzetten. En als ik nou maar wat meer stamina had, dan hield ik het allemaal wel vol. En als ik nou wist hoe dat te doen, dan ging het allemaal wel. Maar die hebben dus eigenlijk gewoon heel erg last van hun reptiele brein die iets heel anders gaat roepen.
Ja, dat deels. En ook de dingen die ik eerder noemde. Hè. Dus we zitten ook in een omgeving, een leefomgeving in Nederland en heel veel westerse werelden, die ons steeds maar weer prikkelt en uitnodigt om ongezonde dingen te doen. Hè, dus simpel gezegd, je hebt je voorgenomen om niet meer te roken of te drinken. En dan zie je weer een reclame, of je bent op stap, of je vrienden gaan roken of drinken. Dus je wordt steeds uitgenodigd of verleid om ongezonde dingen te doen. Supermarkten liggen vol voor 70% met junkfood, waar eigenlijk nauwelijks voeding in zit, maar wel een smaaksensatie geeft, wat een beetje dopamine release geeft. En dat is een beloningshormoon wat ons weer aanzet om het opnieuw te gaan ervaren. Nou, om maar zo'n paar dingen te noemen. Dus je moet inderdaad van heel goede huizen komen om tegen al die structuur van je eigen brein, je eigen ingesleten gewoontes, de verleidingen uit de omgeving, gedrag van vriendjes en vriendinnetjes en peergroups, om daartegen in gezond te blijven. Dat maakt het zo lastig.
Ja, en je vertelt dan, dat vond ik wel een mooie uitspraak, die chronische stress is de vriend van de gewoontes. En dat is eigenlijk ook, door stress kun je daar geen weerstand aan bieden, aan die omgeving en aan oude, wat je net vertelde.
Ja, eigenlijk, je kunt het zo zien, en nogmaals, dit gaat wat kortere bocht. Hè. Mensen die het uitgebreider willen wezen, ook zeggen, lees of mijn boek of van andere mensen. Maar in elk geval verdiep je er wat meer in. Maar de korte samenvatting is, chronische stress keert als het ware de dominantie om. En zoals ik zei, als je ontspannen bent en veilig, dan is het vooral de neocortex en het rationele denken wat sturing geeft naar beneden toe. Dus het houdt dan het zoogdierenbrein met emoties, houdt het eronder. Maar zodra je in chronische stress, angst, spanning en uitdagingen zit, dan keert de richting om. Ja. Dan wordt dus het dieper gelegen, wordt dominanter dan de cortex. En dan wegplan, zeg maar.
Ja. En in dat reptiele brein, dat is vooral heel opportunistisch dan, neem ik aan. Want je kan natuurlijk ook denken, god, dat reptiele brein heeft ook het beste met mij voor, mijn reptiele brein. En waarom geeft dat dan niet gezonde boodschappen naar boven?
Het reptiele brein geeft hele gezonde boodschappen, alleen veel primairder. Dat reptiele brein namelijk zorgt ervoor dat we niet doodgaan. Ja. Dus het is vooral bedoeld om voor instincten en overleving. Ja. Dus op het moment, stel je voor een ander voorbeeld. Ik zit hier in een groot gebouw, hier op de polykliniek. Mm-hmm. En als hier zometeen het dak naar beneden komt omdat er een bom ontploft, dan neemt mijn reptiele brein het over. En dan duw ik waarschijnlijk vrouwen en kinderen opzij, of ik loop er overheen om naar buiten te komen. Ja, en dat is niet omdat ik geen opvoeding heb genoten, want dat zit dan weer bovenin, in de neocortex. Maar mijn reptiele brein zegt, wat er ook gebeurt, eerst overleven.
Ja, ja.
En dat is dus ook, dat is heel zinvol. Dus het is ook goed dat dat bestaat. En iets minder primair, maar wel vergelijkbaar in het emotionele brein, amygdala bijvoorbeeld, is onze gevaardetector. Dus op het moment dat je denkt, oh jee, ik ben hier niet veilig, of er is bedreiging, gevaar om mij heen, dan ook dat is dominanter dan een goed leuk voornemen of een gedachte over wat ga ik vandaag eens doen.
Ja.
En dus elk deel van het brein heeft bepaalde functies. En gezond leven en investeren in de langere termijn om over 10, 20, 30 jaar lang gezonder ouder te worden, staat in de hiërarchie van overleving lager dan gevaar tackelen of overleven.
En ook
en dat maakt dat
waarschijnlijk ook lager dan een rotgevoel of wat je weg wil hebben of wat het dan ook maar is. De stress beheersen. Ja,
dat zit dan in het emotionele brein, met name amygdala en hippocampus, waar je dus wat dominanter is, omdat een emotie die vaak gekoppeld is aan gevaar, is belangrijker dan een overweging, idee of goed voornemen.
Okay. Maar je hebt dan ook, naast waarschijnlijk dat dit ook helemaal mooi uitgeschreven staat in het boek, heb je toch een stappenplan gemaakt voor ons om daar toch in de praktijk wat mee te doen, hè? Om mensen daar toch mee te helpen. Dat heb je uitgewerkt in 10 stappen. Daar zijn wij wel heel benieuwd naar die stappen. Je hoeft natuurlijk niet je hele boek uit te leggen, dat zou wat ver gaan. Maar kun je een tipje van de sluier oplichten wat het idee daarachter is?
Ja, zeker. Dus ik ben hier nu zo'n 20 jaar mee bezig. En wat mij opviel is dat er zijn 80 modellen voor gedragsverandering in de literatuur. Maar ze hebben allemaal een klein stukje van de waarheid te pakken, als het ware. Een stukje van de puzzel. Maar er is geen of nauwelijks geen modellen die het geheel samenvatten. Die zeg maar een holistisch, alles overziend model presenteren waar iedereen mee aan de slag kan. En daarnaast valt het mij ook op dat in de veel beleidsplannen en richtlijnen wordt wel vaak voeding, beweging genoemd. En ook nog wel eens een keer slaap of genotmiddelen. Maar dingen als chronische stress tegengaan, relaxatie. En zeker iets als de invloed van de natuur of van zingeving. Die ontbreken vaak in richtlijnen. Dus dit waren de twee redenen om er een boek over te schrijven. Over onze ervaring van de laatste 20 jaar. En daarin heb ik inderdaad, neem ik de lezer mee stapsgewijs in 10 kernstappen die wat mij betreft altijd relevant zijn. En daar geef ik dan 108 praktische tips bij. Nou, om een voorbeeld te noemen, stap 1 is betrouwbare, begrijpelijke informatie. Want we zitten in een tijd van fake news, van heel veel influencers. Mm-hmm. Merendeel van wat influencers en ook heel veel regeringsleiders vertellen is niet waar. Dus wij moeten daar als dokters, denk ik, betrouwbare, begrijpelijke tegenwicht tegen bieden en informatie geven die wel klopt.
Ja.
Dus dat is stap 1. Maar dat is niet genoeg, want zo begonnen we net het gesprek al. Weten is nog geen doen. Dus wat we daarnaast ook nodig hebben, is dat we gaan opmerken. Dat is bij mij fase 2, aandachtigheid, mindfulness, zo je wilt. Dat we gaan opmerken wat wij zelf ervaren, maar ook wat we doen. Want bijna de helft van ons gedrag gaat onbewust. We zitten in de auto en opeens denk je, ben ik hier al?
Ja, of, dat herken
als ik
wel.
Als ik vraag van... Ja. Ja, of als ik vraag van wat heb je 3 dagen geleden gegeten? Weet je waarschijnlijk niet meer. Of heb je vanochtend je tanden gepoetst? Of ben je lopend naar je werk gegaan? Nou, enzovoort. En heel veel dingen doen wij op de automatische piloot. En zolang dat werkt, is dat prima. Alleen veel van die automatische piloot is ongezond. Bijvoorbeeld roken, koekjes eten, drop eten, whatever. Dus fase 2 is dat je opmerkt wat je doet. Nou, en dat geeft je dan de kans met die informatie en die bewustwording om keuzes te gaan maken. Dus dan gaan we, de fase 3 is dan willen, of ook wel motivatie genoemd. En dan zeg ik heel graag, we moeten van motiveren naar motiveren.
Ja, ja.
Want vaak als dokters hebben wij een idee over wat goed voor mensen zou zijn. Maar dat is niet altijd dezelfde motivatie die mensen zelf hebben. Dus we moeten ze als het ware verleiden tot gezondere dingen te gaan willen. Nou, en daarna komt het dan, fase 4 is dan plannen. En dan moet je vooral zorgen dat je mensen helpt bij het maken van een plan wat een hoge kans van slagen heeft. En daar gebruik ik een acroniem voor, dat heet SMART pluim. Nou, SMART kennen de meeste mensen wel, specifiek meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden. Maar je plan moet ook positief geformuleerd zijn. Dus niet, ik wil niet ziek worden, maar ik wil vitaler worden. Dus je wil een positieve formulering. De tweede, de L staat voor leuk. Want dingen die een beetje speels of leuk zijn, hebben meer kans van slagen dan dingen die zwaar, serieus of verstandig zijn. De U staat voor urgent. Er moet wel enig belang achter zitten. De I voor individueel passend. En de M voor makkelijk. We hebben in het Nederlands een hele leuke uitdrukking. Als iemand iets doet wat heel erg makkelijk is, zeg je altijd, ja, lekker makkelijk jij. Dat is precies zoals je plan wil hebben. Je wil graag een lekker makkelijk plan hebben. Ja. Dus een smart plan. Nou, dan komen er nog een hele aantal stappen achteraan. Die ga ik u niet mee vervelen.
Nee.
Maar dat geeft in elk geval hele concrete handvatten hoe je dan wel succesvol kan zijn.
Nou, ontzettend interessant, Rogier. Ik denk dat het heel belangrijk en leuk is voor ons om er meer over te lezen in je boek. Het is weer eens een andere invalshoek. En we zitten vaak met onze handen in het haar hoe we onze patiënten in de spreekkamer kunnen helpen. En ik denk dat het heel nuttig is om hier meer over te horen van jou en mogelijk ook meer over te lezen. Dus heel veel dank voor al je informatie.
Heel graag gedaan. Wil je nog een uitsmijter?
Zeker.
Vertel.
Follow your bliss, not your kick. Dat betekent in feite, we hebben een hogere orde en een lagere orde beloningssysteem. En de meeste dingen die het karakter hebben van, oh wat lekker, ik wil meer. Die zijn dopamine gedreven, dat zijn kicks. Ja. Maar die leiden bijna altijd tot ongezondheid.
Ja.
En follow your bliss, of your flow. Dat is een staat waarin je iets doet van hoge kwaliteit, vanuit een staat van ontspanning, moeiteloos. En waarbij dat een heel voldoenend gevoel geeft. Maar dat is een voldoening, een gevoel van, het is goed zo. Ja. Ik voel me goed, maar het is oké. Dat heeft meer met serotonine of oxytocine te maken. Met andere hormonen. En dat helpt ook voor lange termijn gezonder ouder worden. Dus follow your bliss and not your kick.
Nou, dat vind ik heel een mooi. Supermooie uitsmijter. Dankjewel, Rogier.
Dankjewel, hè.
Heel graag gedaan.
Nou, ik vond het leuk om Rogier Hoenders te spreken. Vooral ook omdat hij weer eens hele andere invalshoeken heeft voor ons als zorgprofessional. Weer nieuwe...
Nou ja, en dat gedrag dus eigenlijk heel erg gedreven wordt door je hoofd natuurlijk. En eigenlijk weet je dat ook wel een beetje. Maar dat er zo'n top-down en dan vanuit de bodem borrelt dan toch weer een andere wens zeg maar op. En dat die dus vooral niet zo goed te keren is op het moment dat je veel stress op wat voor manier dan ook ervaart. Hè? Ik bedoel, ik denk dat wij, wat hij ook zei, er best wel aandacht voor hebben. Maar ook over dat er geen zingeving in de richtlijn staat, is natuurlijk op zich best. Terwijl dat is de bliss natuurlijk. Precies. Waar hij het over heeft.
En als je niet ontspannen bent en heel veel stress hebt, hoef je ook niet aan te denken aan stoppen met roken bijvoorbeeld. Of een nieuwe gedragsverandering.
Nee, want dat gaat niet. Nee. Leuk.
Ik ga zijn boek lezen.
Ik ook.
Ik denk dat we dan nu overgaan naar de literatuur.
Opvallende zaken uit de vakbladen.
Nou Bertien, jij hebt vast iets leuks gelezen. Vertel eens.
Zeker, van alles weer gelezen. Ik heb zelfs een selectie moeten vragen en maken om niet deze podcast helemaal uit te laten lopen. Ik heb een heel leuk artikel gelezen in Huisarts en Wetenschap. En dat was een artikel van onze collega kaderhuisarts Fer van der Does. En dat artikel in Huisarts en Wetenschap ging over de glie bij knieartrose. We hebben het natuurlijk heel vaak over de glie. En dan gaat het vooral over mensen met overgewicht, een obesitas en hoeveel gewicht ze kwijtraken. Maar de glie die wordt eigenlijk weinig ingezet bij knieartrose. En we weten uit de literatuur dat 5 kilo of 5% van je lichaamsgewicht verliezen, dat de pijnklachten al kan doen afnemen. En we weten ook dat artrose, en zeker knieartrose, echt heel erg veel voorkomt in de maatschappij, maar dat die glie niet zoveel wordt ingezet, terwijl het wel ook voor die indicatie vergoed is en het beschikbaar is.
Okay.
En het bleek ook uit dat onderzoek dat er weinig over bekend is. Dat de huisartsen zich daar niet zo bewust van zijn dat ze het zo kunnen inzetten. Ze hebben ook beperkt vertrouwen in de kwaliteit. En je hebt natuurlijk ook te maken met de motivatie van de patiënten. Maar het artikel eindigt ermee dat het toch heel belangrijk is om de huisartsen goed erover te informeren. Over de inhoud van de glie en over de beschikbaarheid. Omdat een groot deel van onze populatie in de huisartspraktijk daar baat bij kan hebben.
Nou ja, zeker. Het is ook wat je veel hoort. Hè, dat mensen toch echt veel klachten, gewrichtsklachten hebben. En met name knieknachten bij hun overgewicht. Ja, en ik weet niet of iedereen meteen dan denkt... oh, dat is een goed idee, dan gaan we naar de glie.
Nee, helemaal niet. Hè?
Proberen te bewegen. Terwijl het zou dus heel nuttig zijn, zei Fer.
Ja. Klopt, en zijn collega's. Hè? Okay. Dat is niet in zijn eentje geschreven.
Ja.
Nou, en Huisarts en Wetenschap had nog een leuk artikel. En dat gaat bakkie troost beschermt tegen recidief atriumfibrilleren.
Oh.
Ja. Dus mensen met paroxysmaal atriumfibrilleren of met atriumfibrilleren krijgen dan heel vaak het advies om cafeïne te vermijden. Omdat ze denken van ja, cafeïne dat lokt ritmestoornissen uit. En dan is er een trial geweest, die is in de JAMA in 2025 besproken. De DECAF trial, waarbij cafeïne en koffie wordt geëlimineerd uit het dieet. En ze zeggen dat het blijven drinken van koffie juist na een cardioversie juist een beschermend effect kan hebben. Dus het totaal anders dan de veronderstelling was. Maar het was wel een open label RCT met van 200 deelnemers in de Verenigde Staten, Australië en Canada. En dat waren mensen die een cardioversie hadden gehad in verband met hun atriumfibrilleren. Mm-hmm. Kregen 6 maanden een follow-up. En dan moeten ze dagelijks minimaal 1 kopje koffie drinken of helemaal geen.
Okay.
En de gedachte achterliggende pathofysiologische gedachte is dat blokkade van de adenosine receptoren door de cafeïne de inductie van atriumfibrilleren doet verminderen.
Oh.
Het wordt geremd.
Dus ze moeten zeker wel koffie blijven drinken.
Ja, nou, het is natuurlijk wel een open label en een hele kleine geselecteerde groep in dit onderzoek.
Mm-hmm.
En in de mensen die moesten onthouden van koffie zullen toch ook wat cafeïne hebben gebruikt, mogelijk.
Ja.
Maar het sluit wel aan bij eerdere observaties dat koffie eigenlijk helemaal niet schadelijk lijkt te zijn. Dus je hoeft de huisarts geen advies te geven van drink geen koffie.
Nee.
Maar je kunt gewoon je dagelijkse routine na een cardioversie behouden. Dus ik vond het echt wel een heel geestig artikel.
Ja, grappig.
Ja.
Terwijl het zit toch een beetje in je hoofd. Hè, van ja, doe maar niet zoveel koffie, want dat is niet goed voor je hart.
Precies, ja.
Dat jaagt het op. Grappig.
Heb jij nog wat gelezen?
Ja, er was er is een mooi themanummer van de Diabetes Pro. Dat ging over diabetes en hormonen. Nou, er stonden een hele hoop leuke dingen in. Bijvoorbeeld over pubers met type 1. Dat natuurlijk echt bijna onmogelijk is.
Drama.
PCOS, wat problemen geeft. Wat een andere naam gaat krijgen. Maar mijn oog viel op een artikel van Sarah Siegelaar daarin. Over hormoontherapie voor vrouwen met diabetes. En of dat een goed idee was of niet. En dat triggerde mij, omdat er ook echt op het forum net recent een vraag was geweest van iemand die vroeg van ja, heeft die overgang invloed op de glucoseregulatie? Nou, dat heeft zij uiteengezet in dat artikel. Bij type 1 zeker wel. 67% van de vrouwen ervaart schommelingen van type 1. Zowel naar boven als naar onder. En het bleek hoe ernstiger de overgangsklachten waren, hoe groter de kans dat de bloedglucose ontregeld raakt. Maar nou ja, dat geeft geen antwoord op het forum, want dat ging over een type 2 patiënt natuurlijk.
Ja.
En dat staat er ook niet zo duidelijk. Er wordt ook niet echt gezegd van het is niet zo, maar er wordt ook niet gezegd het is wel zo. Dus dat is natuurlijk, ik kan me bij type 1 ook voorstellen dat het wat sneller natuurlijk uit de pas loopt. Hormonaal beïnvloed, omdat ook alle contraregulatie natuurlijk het eigenlijk ook niet doet. Er is wel goed nieuws, want er komt een echte trial, de DAME trial. En daarin worden ook vrouwen met type 2 met insuline meegenomen. En daar zal dan gekeken worden of hormoonsuppletie dus maakt dat die glucoseregulatie beter wordt perimenopausaal en postmenopausaal. Dus om te kijken, wat gaat er dan gebeuren? Nou, die moet nog gehouden worden, die trial. De boodschap voor nu was, wees je er in ieder geval van bewust dat het een invloed kan hebben. Zeker bij type 1. En dat sowieso bij diabetes het geen absolute contra-indicatie is om hormoonsuppletie te geven als er veel klachten zijn. Zolang er maar in ieder geval goed gekeken wordt naar het hele CVRM-plaatje bij die vrouwen. Dat was eigenlijk haar boodschap. Nou, dat vond ik wel een mooie. Dat je als je denkt, nou, misschien speelt het wel dat je die hormoonsuppletie best kan overwegen als je zorgt dat alle andere dingen keurig netjes op orde zijn.
Ja, en wanneer kunnen we de resultaten verwachten van die studie? Gaat die nog starten helemaal? Over een aantal jaar kunnen we daar denk ik pas op terugkomen.
Podcast laten we het 50.
Ja, dat is al redelijk snel. We gaan zo hard. Ja. Nou, dat is mooi. Zullen we dan overgaan naar het forum, naar een casus?
We gaan Martin bellen.
Opvallende dingen van het forum.
Hallo, met Martin.
Martin. Heb jij voor ons een mooie casus van het forum?
Ik heb een hele leuke casus en best wel een ingewikkelde probleemstelling. Het gaat over een 63-jarige meneer met type 2 diabetes en een zeer hoog risico. Nou, bij ontdekking van zijn diabetes had hij een BMI van 37, een HbA1c van 72 en een nuchter glucose van 10,5. Nou, een duidelijke type 2 patiënt met overgewicht en waarschijnlijk wat insulineresistentie. Ze zijn begonnen met één tabletje met metformine van 500. Daarop is hij al aardig gezakt. En na 52 om precies te zijn, zijn HbA1c, dus heeft ook al aardig zijn best gedaan.
Niet recent ontdekte diabetes dan?
Dat staat er niet bij. Dat stelt het verhaal niet. Nee. Maar in ieder geval, in de verloop van een jaar geleden is in ieder geval deze discussie ontstaan. Zij zal minimaal een jaar diabetes hebben. Maar ik denk een vrij verse dus.
Mm-hmm.
Dus met metformine al aardig gezakt naar een HbA1c van 52. Maar op basis van zijn verhoogd risico met zijn coronaria lijden is toen gezegd, nou, misschien niet zo gek om SGLT2-remmer toe te voegen. En toen zei die meneer, nou ja, ik heb wat gelezen over de SGLT2-remmers, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik heb liever eigenlijk een GLP-1, omdat die wat ook aan mijn overgewicht, BMI van 37 is toch niet gering, dat die daar wat aan zou kunnen doen. Dus, nou, aldoende heeft men gekozen voor semaglutide, inmiddels opgehoogd, ik neem naar 1 milligram. En daarmee heeft hij nu een HbA1c van 45. Dus dat is hartstikke mooi.
Ja.
Maar zijn BMI blijft hangen op 37.
Ah, ja.
Het is eigenlijk de ene kant van het verhaal, risicoreductie met GLP-1. Ja, dat kan je niet meten, maar dat zal er zeer waarschijnlijk al zijn. Glucoseverdaling is er zeker, hè, van 52 naar 45.
Dat is heel mooi.
Alleen zijn BMI zakt niet. En dan is eigenlijk de vraag, ja, wat moeten we nou doen om zijn BMI nog een beetje te laten meezakken? Is een verdubbeling van zijn semaglutide nou zinvol? Of moet je zelfs gaan denken aan de tesopathie? Nog niet helemaal in de standaard, maar goed, wat ik links en rechts al voorgeschreven.
Maar Martin,
wat kun je ervan verwachten?
Heb je zicht op zijn leefstijl? Is daar nog winst te behalen?
Heb ik geen zicht op. Vertel het verhaal niet. Ik weet wel dat zijn bloeddruk 135-80 is. En zijn LDL 1,8. Of dat met of zonder medicatie is, vertel het verhaal ook niet. Dus daar hebben we geen... Maar ik neem aan dat er flink ook ingestoken is op leefstijl.
Ja.
Maar ja, vertel het verhaal niet.
Nou, het heet hangijzer is hier natuurlijk dat hij overgewicht heeft. En dat hij eigenlijk voor de rest is alles zoals het nu klinkt gewoon op orde. En heb je gedaan wat je zou moeten doen. Behalve dan dat je nog zou kunnen kiezen voor een SGLT2 in plaats van een GLP1 natuurlijk.
Alleen, ja, precies. Je film terugdraait. Ja. Nou, precies. Ik moet zeggen, dat vond ik het leuk eigenlijk aan het begin van de casus. Van ja, ik doe dat ook heel vaak. Hè. Als mensen een extreem overgewicht hebben, dan kies ik toch vaak voor inzet van GLP1 boven SGLT2. Want die verschillen in risicoreductie zijn niet zo waanzinnig groot.
En heb je wel ook meer gewichtsreductie dan wanneer je een SGLT2-remmer start?
Ja.
Absoluut.
Ja. Normaal gesproken, niet in deze casus.
Ja. Met deze manier niet, helaas. Nee.
Ja, maar ja, die zijn er natuurlijk sowieso, hè, die non-responders qua gewicht.
Precies, precies.
Dat voor zijn glucoseregulatie het dus duidelijk wel doet.
Nou, daarom. Dus ik denk dat ze gewoon moeten vasthouden aan dit regime.
Ja,
en nog een keer ophogen. Kijk, als natuurlijk ophogen van 0,25 naar 0,51 niks doet op je BMI.
Nee.
Gaat dan ophogen van 1 naar 2 milligram wel wat doen? Ik denk het niet.
Nee, ik het ook niet.
Gaat de tesopathie het dan wel doen? Ja, daar heb ik absoluut geen ervaring mee.
Nee.
Maar ik denk dat het gaat, wat jij al zei, dat het een soort non-responder is qua gewicht.
Ja,
jammer.
Dat we dat maar moeten accepteren. Ja,
en dan zou je het in dit geval niet stoppen, omdat je toch die risicoreductie ervan hebt en die het voordeel heeft bij zijn hartvaatziekte.
Ja, de glycemische instelling is natuurlijk enorm verbeterd.
Ja,
dat aan de andere kant. Risicoreductie kan je natuurlijk niet meten.
Nee.
Maar we moeten er maar van uitgaan, denk ik. Dus ik zou maar
zo
doorgaan. En misschien dat in de toekomst nog wel wat nieuwe ontwikkelingen gaan komen, waardoor je links of rechts af zou kunnen.
Ja.
En de tesopathie of zelfs nog nieuwe GLP-1-achtige die er aan gaan komen. Maar voor dit moment is denk ik wijsheid om door te gaan met deze dosering.
Ja, prima. Omdat de twee eindpunten wel wat doet. Hè? De risicoreductie en de HbA1c-daling.
Ja.
Interessante casus, Martin. Dankjewel.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Okay.
Tot de volgende keer.
Tot ziens.
Volg.
Nou, dat was alweer het laatste onderdeel van onze podcast. De casus van Martin die we hebben besproken van het forum.
Leuk.
Was interessant dat je altijd kijkt van waar schrijf ik en wat was de hoofdindicatie om een middel voor te schrijven. Gewichtsreductie, HbA1c, daling, risicoreductie. Altijd na blijven denken. Overal denk ik dat we een interessante podcast hebben gehad met diverse onderwerpen.
Ja, het is toch een beetje in je hoofd zitten, hè? Met je brein.
Precies.
Ja. Leuk.
Ik vond het ook leuk. Nou, hoop dat de luisteraars hem ook leuk gaan vinden.
Zo.
Tot de volgende keer.
Dag.
En dan nog een laatste mededeling. Wij van Langerhans zijn een groep vakgenoten met een hart voor de eerste lijn, bestaande uit kaderhuisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten. Voor meer informatie over Langerhans en onze boeken, cursussen en andere materialen voor de huisartspraktijk, ga naar langerhans.com.